Een Nederlandse vrouw rijdt Moedersiel alleen op een half wild paard over de oneindige steppen van Mongolië. Ze is al de hele dag onderweg, in the middle of nowhere. De nacht valt en ze heeft een slaapplek nodig. Uit het niets duikt er een man op een motor op, die haar gebaart om met hem mee te gaan. Dat vertrouwt ze niet, ze rijdt door. Maar de tijd begint te dringen. Dan ziet ze een tent op een heuvel. Ze rijdt erheen. Dit is mijn laatste kans, denkt ze. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom terug in de ondergrond. Bijna iedereen had op de basis of middelbare school wel een jongen of meestal meisje in de klas dat gek was van paarden. Een paardenmeisje. Het paardenmeisje in mijn klas op de basisschool heet Joyce. Een klein meisje met donkerbruin haar. We zitten de hele 8 jaar van de basisschool bij elkaar in de klas, maar we gaan dan niet echt met elkaar om. Na de basisschool gaan we ook naar dezelfde middelbare school. Maar daar zitten we in andere vriendengroepen. Het is geen grote school, dus iedereen kent elkaar wel een beetje, maar Joyce en ik spreken elkaar eigenlijk nooit. Het is best apart. We hebben 14 jaar met elkaar op school gezeten, maar we kennen elkaar nauwelijks. We leven dan gewoon in andere werelden, denk ik. Haar grote passie is dan paardrijden en ik hou meer van de dingen waar ik over vertel in de allereerste aflevering van De Ondergrond, het ketamine-experiment. Goed, na de middelbare school gaat iedereen zijn eigen weg. Joyce en ik volgen elkaar ook niet op social media. Alleen op LinkedIn hebben we een connectie. En ik zit daar eigenlijk weinig op. Maar op een dag, 1,5 jaar geleden, zie ik daar tussen alle oerzaaie berichten van mensen die promoties en zo maken, een post langskomen van Joyce, mijn oud-klasgenoot. In de post kondigt ze aan tijdelijk te stoppen met werken om mee te gaan doen aan de Mongoolse Derby, de langste en zwaarste paardenrace ter wereld. De meeste mensen die meedoen halen de eindstreep niet eens, zet ze erbij. Ik moet lachen als ik het bericht zie. Het verbaast me. Ik heb paardrijden en de mensen die dat doen altijd een beetje als iets, ja, iets suffigs en truttigs gezien. Maar Joyce gaat gewoon naar Mongolië om daar mee te doen aan de zwaarste paardenrace ter wereld. Wat is dit, denk ik dan? Ik heb er nog nooit van gehoord, de Mongoolse paardenrace. Ik google het en kom een paar intense video's tegen op YouTube.
One of the toughest races of any kind in the world. 850 horses, over 600 miles and 30 extreme riders, mostly women, in the adventure of their lives. They say if you can complete the Mongol Derby, you can do anything.
The Mongol Derby is the world's longest and toughest horse race. It's sheer exhaustion over time.
I mean, your body's just not designed to do that. So to have to do it possibly 10 days in a row, is just seriously grueling.
It's not an ordinary horse race. This is something else.
De beelden die ik daar zie van de Mongoolse paardenrace zijn waanzinnig. Van ruiters in hun eentje op een paard, racend over de oneindige steppes van Mongolië. De Mongoolse paardenrace is een race van maar liefst 1000 kilometer. De race duurt 9 à 10 dagen, afhankelijk van hoe snel je bent. De deelnemers rijden elke dag van zonsopgang tot zonsondergang. Op half wilde Mongoolse paarden, dwars door de Mongoolse graslanden en heuvels. Ze wisselen op zo'n dag meerdere keren van paard. Onderweg liggen uitdroging of juist onderkoeling op de loer voor de deelnemers. En ruiters raken ook vaak gewond doordat ze bijvoorbeeld van hun paard worden geslingerd. Of omdat ze zulke erge schaafwonden oplopen op hun billen en dijen van het rijden dat ze niet door kunnen gaan. En hier gaat Joyce, het paardenmeisje dat vroeger bij mij in de klas zat, aan meedoen. Ik vind het een fascinerend idee. En het blijft in mijn achterhoofd zitten, als een potentieel verhaal voor In de Ondergrond. Begin dit jaar stuurt Joyce een bericht, dat ik een tijdje terug langs zag komen dat ze mee ging doen aan de Mongoolse Derby. En dat ik benieuwd ben hoe dat was. Hey Sam, antwoordt ze. Leuk dat je dat hebt gezien. Het was even fantastisch als verschrikkelijk. Haha. Hoe is het met jou? Ik leg haar uit dat ik nu een podcast maak, De Ondergrond, met daarin verschillende bijzondere verhalen. En dat ik benieuwd ben naar haar verhaal over haar deelname aan de Mongoolse paardenrace. Joyce geeft aan dat ze niet zo thuis is in de podcast. En ze schrikt er een beetje van als ze hoort hoeveel mensen er naar deze podcast luisteren. Ze gaat er even over nadenken of ze haar verhaal wil doen. En een paar afleveringen luisteren om te horen wat het precies inhoudt, deze podcast, De Ondergrond. Een paar dagen later krijg ik een bericht van Joyce. Ze heeft een paar afleveringen geluisterd, waaronder die over de Poolse zebra. En ze is enthousiast. Ze wil graag haar verhaal vertellen in De Ondergrond. Dus we maken een afspraak. Een maandje later pak ik de trein naar Amsterdam om bij Joyce langs te gaan en het verhaal te horen over haar deelname aan de Mongoolse paardenrace. Ik bel aan bij het adres dat Joyce me heeft gegeven en loop de houten trap op.
Yes.
Hey.
Hello. Long time no see.
Dat is gek, hè? Ja.
Joyce ziet er nog precies zo uit als vroeger op school. Op de eettafel in haar appartement heeft ze foto's neergelegd van haar reis. Ik zie paarden in de Mongoolse wildernis, ik zie Mongoolse herders en Joyce op een paard op de Mongoolse steppen. Ik krijg een kop thee van Joyce en we praten eerst kort bij over onze middelbare schooltijd en met welke oud-klasgenoot we nog wel eens contact hebben. En dan gaat het gesprek al snel over paarden. Joyce vertelt dat ze net terug is uit Zuid-Limburg, waar haar vriend woont. Daar heeft ze paard gereden, maar dat ging niet helemaal goed.
Het is fantastisch paardrijden, maar wel keiengrond, dus dat is onhandig.
Oké, ik weet echt wel niks over paardrijden. Dus
wat er onhandig aan is dat je altijd hoefijzers of hoefschoenen aan moet doen. En ik ben afgelopen rit dus ook een hoefschoen kwijtgeraakt.
Een hoefschoen is als een schoen voor mensen, maar dan voor paarden om op keien te kunnen lopen, legt Joyce uit. Daar is Joyce er een van kwijtgeraakt en nu moet ze een nieuwe kopen. Maar goed, van die hoefschoen gaan we naar het begin. Hoe is Joyce als kind gek geworden op paarden? En dat begon met een paardentijdschrift. De Penny.
Er stond op de voorkant een foto van een veulen Shetland pony. Echt te schattig. Nou ja, in de Penny kleuren stond er groot Penny op, roze met geel. En het was van, ik was meteen verliefd. Ik wilde die Penny, ik moest en zou die Penny hebben. Het mocht nooit, last minute, even bij mama of papa eventjes iets vragen in de winkel. Ik heb een week lang lopen zeuren om die stomme Penny. En ik heb hem gekregen. Dat escaleerde in een Penny jaarabonnement. En daar kreeg ik een Penny handdoek bij. Die heb ik nog steeds. Dat is denk ik de vod wat ik het langste dat ik bezit. En toen wilde ik op paardrijles. En voor mijn 8e verjaardag kreeg ik dat. En het is niet meer gestopt sindsdien.
Als er ergens paarden in de wei stonden, wilde Joyce er als kind altijd naartoe. Ze deed eerst lesjes. En de connectie met het dier maakte het paardrijden mooi voor Joyce.
Ik wilde altijd harder. op een paard zitten, oké. Het voelde, het is best wel spannend, want je hebt niet echt controle. Jij wil misschien links, paard gaat rechts. Wat ik merkte op een paard is, je kan een soort van vliegen. En dat merkte, hoe langer ik reed, hoe meer ik merkte, als je die klik hebt en voelt. Dat is zo gaaf, want je hebt een klik op een niveau dat niet gaat over praten of over iets willen. Het gaat over gelijkgestemdheid, hopelijk. Soms ook gewoon niet, dan gaat het mis. En dat was heel erg fijn. En als je dat dan, dat heb ik een paar keer heel duidelijk gevoeld in de eerste jaren dat ik een paard gereden op ponykamp of wat dan ook, dat gewoon alle puzzelstukjes in elkaar vielen. En dat je dat dan met zo'n groot dier precies hetzelfde wil en dat hij je meeneemt over sprongen en door weilanden, dan is het de investering van alle keren dat het misgaat meer dan waard.
Vliegen, noemt Joyce het dus, als ze een goede connectie heeft met een paard en er hard mee kan rijden. Het gaat er dus niet om dressuur of zo, maar puur om het rijden in de natuur. Het liefst in haar eentje, om die vrijheid te ervaren met een paard. De vader van Joyce stimuleert haar, als ze jonger is, ook om naar buiten te gaan en niet alleen in de klasjes op een manege te rijden. Als ze op vakantie waren in Frankrijk, sprak hij daar altijd mensen aan met de vraag of zijn dochter daar ergens kon paardrijden.
En zo heb ik best wel op jonge leeftijd op veel verschillende plekken in Frankrijk paard gereden. En als je ze kon zien van, dus ze kan alleen maar pain au chocolat en bonjour en cheval zeggen, maar ze kan wel een beetje rijden, dan mocht ik mee. En dat zorgde ervoor dat ik best wel snel wist, oké, dit is echt een toeristentoko. Hier word je op een paard gezet, dus lopen achter elkaar, elkaar niks te beleven. En hier zeggen ze, jij kan rijden. Daar staat je paard in de wei, daar ligt het zadel. Over een half uur rijden we, succes ermee. En dan had je gave rit. Dan ging je hard, dan ging je vliegen, dan ging je door de bergen. Dat zorgde ervoor dat ik wist wat goed paardrijden was op best wel jonge leeftijd nog. En dan weet je, als ik beter kan rijden, dan kan ik gavere ritten doen. En dan kan je die verbinding sneller maken. En als je de verbinding hebt met je paard, dan krijg je ook het vertrouwen van de mensen die eigenaar zijn van het paard om leuk, mooie dingen ermee te doen.
Na de middelbare school gaat Joyce paardrijden bij een studentenvereniging en bij de Doordravers. Dat is een soort constructie waarbij je een paard deelt met meerdere mensen. Zelf heeft ze nooit een paard gehad. En dan, op de middelbare school, ziet ze een waanzinnige foto van de Mongoolse steppen bij een artikel in een krant.
Een plaatje van een glooiend landschap en helemaal niks, maar wel twee ruiters op een paard, zo groot als een stipje. En dat ging over de Mongol Derby. En toen dacht ik, holy shit, dit wil ik. Maar ja, je hebt geen geld. Je moet studeren. Maar het zaadje was geplant.
De Mongoolse paardenrace is gebaseerd op het oude postsysteem van het rijk van Genghis Khan. Genghis Khan was zo'n 1000 jaar geleden de oppermachtige heerser van Mongolië. Hij stichtte het grootste rijk uit de geschiedenis van de wereld, dat zich uitstrekte van China tot de Donau. Naar schatting vermoordde zijn leger meer dan 40 miljoen mensen tijdens zijn veroveringen. Dat was destijds 10% van de wereldbevolking. Hij hield ook wel van neuken, die Genghis Khan. Hij kreeg naar schatting tussen de 1000 en 3000 kinderen. Uit een studie uit 2003 zou blijken dat op dit moment zo'n 16 miljoen mensen wereldwijd nazaten zijn van Genghis Khan. In Mongolië zijn ze nog steeds trots op Genghis Khan. Dit is een populair Mongools nummer ter ere van hem. Maar goed, terug naar zijn enorme rijk. Om berichten van de ene naar de andere plek te krijgen in zijn gigantische rijk, zette Genghis Khan een enorm postnetwerk op. Ruiters legden gigantische afstanden af tussen paardenstations, waar ze van paard konden wisselen en dan snel doorgingen met hun boodschap. Op die oude, legendarische postroute van Genghis Khan is de Mongoolse paardenrace van vandaag gebaseerd. Als Joyce ruim 10 jaar geleden dat plaatje ziet van die ruiters in Mongolië, googelt ze snel de prijs van de Mongoolse derby. Het blijkt dan maar liefst 12.500 euro te kosten om mee te doen. Joyce studeert dan en heeft daar helemaal geen geld voor. Dus ze denkt, laat maar. Tot over een jaar of 10, 15 misschien. Ze gaat door met studeren. Maar de Mongoolse paardenrace blijft in haar achterhoofd zitten. En ruim 10 jaar later is ze klaar met studeren en werkt ze fulltime. Ze besluit dan om haar leven in te gaan richten op het deelnemen aan de Mongoolse paardenrace.
Ik was net weer single. Dus ik had alle vrijheid. Mensen om me heen gingen huizen kopen. Ik had totaal nog niet die behoefte of wat dan ook. Dus ik denk, weet je, sommige mensen die leggen een smak geld neer voor de hypotheek. Ik ga op paardenreis in Mongolië. Fuck it. Ik heb er ook 2, 3 jaar voor gespaard. En dan, nou ja, het leven dan, het jaar, zeker daarvoor, draaide ook alleen maar om de derby. Elke vrijdag, elke vakantie ging om zoveel mogelijk verschillende soorten paarden rijden. Als ik iets kocht, dan was het een super slaapzak of een extra veilige cap of een body protector met ribbenbescherming of wat dan ook. Dus het was, alles draaide daaromheen.
Het bedrijf waar ze dan zit wil er geen onbetaald verlof geven. Dus Joyce neemt ontslag en zoekt een nieuwe baan. Ze spaart bijna 3 jaar om het geld voor de deelname aan de race bij elkaar te krijgen. Ze betaalt het in termijnen af aan de organisatie. Maar je mag niet zomaar meedoen aan de Mongoolse paardenrace. Je moet eerst een paar toelatingsgesprekken doen. Daar wordt haar door de organisatie verteld dat ze alvast alle grenzen van haar comfort op moet gaan zoeken in haar voorbereiding. Omdat ze tijdens de derby in situaties terecht gaat komen die ze zich nu nog niet kan voorstellen. De Mongoolse paardenrace is niet voor watjes. De meeste mensen die meedoen halen de eindstreep niet.
Als je meedoet met de derby, moet je ondertekenen dat je weet dat je permanente schade wellicht met een lijkzak niet de stepper verlaat. En dat moet je ondertekenen. En je moet ook aan je familie of naasten laten weten van, hey, ik ga iets best wel sicks doen. En je moet erover nadenken wat gebeurt er als het allemaal misgaat. Dat is best wel heftig als je denkt, hallo, ik doe dit voor mijn lol. Mijn ouders en naaste vrienden die wisten ook wel, oké, het kan echt goed misgaan.
En toen je dat plaatje zag, hè? En je zei die twee mensen op een steppe, oneindige vlakte. Je had het helemaal in het begin over dat je dat vliegen zo... Jij omschrijft het als vliegen, zeg maar. Is dat wat je wilde gaan doen, zeg maar?
Ja, echt oneindige vrijheid ervaren. Dat was mijn doel. Ja. Want hier in Nederland is alles dicht geregeld. Als je gaat paardrijden, ook voor de training van de derby, dan reek soms ritten van 20, 30 kilometer, wat nog best wel een leuke afstand is. Maar alles moet op een ruiterpad. Je mag niet op het voetpad. Je mag niet op het mountainbikepad. Je mag niet door het weiland. Het moet op het ruiterpad. Je hebt overal bereik met je telefoon. Als er iets misgaat, hè, dan kan je de boswachter bellen. Want die staat in je telefoon. Je kan die bellen. Het wordt allemaal dicht geregeld. En wat gebeurt er als je die begrenzing niet meer hebt? Hè? Want er is niks geregeld. Als we daar op de steppen waren en er ging iets mis, dan had je een paniekknop. En dan wist je dat tussen 1/2 uur en 3 uur het emergency team bij jou was. Dus ja, wel, ik lig je daar stuiptrekkend op de steppen tot over 3 uur succes. En dat kan het zijn. Dat overkomt mensen. Daar teken je voor, gek genoeg. Elk jaar tekenen daar tientallen mensen voor. Omdat die, nou ja, dat het leven willen ervaren of zoiets.
We betalen ervoor.
We betalen er zelfs voor, ja. Gekken. Dus dat is denk ik waar ik naar op zoek was ook wel in dit geregelde... Ja. Leven.
Joyce wint vooraf informatie in bij andere ruiters die ze kent, die mee hebben gedaan aan de derby. Ze begint met trainen. Zo moet je per dag zo'n 10 uur achter elkaar op een paard kunnen zitten als je meedoet aan de Mongoolse paardenrace.
Een van de dingen waar men voor waarschuwt is dat de creased areas, dus alles dat rimpelt, dat kan enorme open schuurplekken krijgen. Dus je gaat... ik zie gezichten. En dat kan gewoon de reden zijn waarop je stopt. Ja. Dat je mentaal ben je oké, fysiek ben je oké. Je bent niet van je paard gevallen. Maar je hebt zulke wrijvingswonden gehad... Dat je gewoon niet meer kan. Omdat het te veel pijn doet om te zitten.
Je kunt dus zo erg bloeden uit je billen... dat je niet verder kunt. Dat wil je niet hebben als je meedoet. Zeker niet als je daar 12.500 euro voor hebt betaald. Dus de voorbereiding begint ermee dat Joyce heel veel paardrijuren moet maken... om zich weerbaar te maken, zowel fysiek als mentaal. En als ze niet kan paardrijden, pakt ze wanneer ze kan de fiets. Zo wendt ze er langzaam maar zeker aan om 60 kilometer per dag paard te rijden. En via haar broertje kan ze ook een paar maanden een personal trainer inhuren... om haar te helpen met de voorbereiding.
Zo'n beest, weet je wel? Zo'n driehoek met van die spataderen en... schouders van heb ik jou daar en die heb ik gevraagd, nou waar moet ik op letten?
Zo komt Joyce erachter dat ze goed op schema ligt. Ze gaat ook supplementen slikken om haar lichaam van de juiste voedingsstoffen te voorzien. En ze gaat meedoen aan een paar paardenraces in Nederland, want dat doet ze normaal nooit. Normaal gesproken rijdt ze altijd in haar eentje, maar ze moet nu leren hoe zo'n race werkt. In Ierland werkt ze ook een maand op een stal waar ze ook stallen moet mesten waarmee ze spieren kweekt. En voor haar vertrek naar Mongolië werkt ze ook kort in Denemarken op een stoeterij. Dat is een plek waar ze jonge, onvoorspelbare paarden fokken en trainen. Dit doet ze om ook met zulke paarden om te leren gaan. In Mongolië rijd je namelijk op half wilde paarden. En die zijn ook onvoorspelbaar. Dus jonge paarden zijn een goede voorbereiding op die paarden in Mongolië. En als laatste neemt ze 2 weken fysieke rust. In voorbereiding op haar reis. Ze zamelt voor haar deelname aan de race ook geld in. Ruim 3000 euro. Voor 2 goede doelen. Een organisatie die zich inzet voor de verzorging van paarden in Mongolië... en een fonds voor spierziektes, omdat 2 mensen die dicht bij haar staan daarmee te maken hebben. In de zomer van 2022 is het zover. Joyce maakt zich klaar voor haar reis naar Mongolië. Ze vliegt rechtstreeks vanaf Frankfurt naar Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Maar dan moet ze wel eerst in Frankfurt komen. Daarvoor heeft ze een treinreis geboekt. Maar op de dag van vertrek ligt het complete treinverkeer tussen Nederland en Frankfurt plat. Ze belt in paniek haar ouders op. Die haar met de auto naar Frankfurt brengen. Ze haalt het net. Een kwartier voordat de gate sluit, loopt Joyce het vliegtuig in met haar spullen. Als ze ruim 6.500 kilometer verderop uit het vliegtuig stapt in Mongolië, is het eerste wat haar opvalt de geur.
In Mongolië ruikt het alsof je in een soort van kruidenbad binnenstapt. Dus je kwam het vliegveld uit en om je heen waren alleen maar licht glooiende steppenheuvels. En een soort van wind die door zo'n graszee woof. En er was zo'n. Het kwam helemaal binnen. Al die kruiden, echt. Het is. Je kan het niet met een Europese geur die ik ken vergelijken. Het was zo heerlijk. En dat was de geur voor mij van Mongolië. En die heb ik in de dagen daarna nog vaker geroken. Het was van oké, ik ben echt in een andere wereld.
In Ulaanbaatar verblijft Joyce in een hostel, de paar dagen voordat de race begint. De ruiters die gaan meedoen verzamelen zich in de Holiday Inn in de Mongoolse hoofdstad, voor de eerste meetings over de aankomende race. Daar ontmoet Joyce voor het eerst de andere deelnemers van de race. En dat zijn soms bijzondere mensen.
Ik dacht echt, wat doe ik hier? Want je komt in contact met mensen waar je anders niet mee in contact zou komen. Mensen die elke dag alleen maar met paarden bezig zijn. Mensen die betaald worden voor hun, hun beroep is paardenfluisteren. Dat denk ik, hallo, ik ben een manegeruiter en ik rij op een paar verschillende ponies. En ik heb geen eigen paarden. Half adel komt daar langs. De meeste mensen zullen in één keer dat bedrag hebben overgemaakt. En niet een paar jaar hebben gespaard en getraind om dit überhaupt te durven. Dus ik dacht echt, gelukkig ook een paar wat meer normale mensen, zoals ik het dan maar noem. En ook een paar mensen dat je denkt van, nou, ik weet niet wat ik hier doe, maar ik vraag me ook af wat jij hier doet. Zo was er één meisje, ik zal haar naam niet noemen, bloedmooi, maar ook volgens poten strak getrokken. En zo'n enorme steen aan haar vinger van voor de verloving. En die had haar paardrijhandschoentjes aangepast, zodat je de steen er nog doorheen kon zien. Dat ik echt dacht van, oké. Al eerder. Dat was echt. Ik heb dat gewoon nog nooit zoiets. Weet je, dat zie je op tv. Maar dat was nu gewoon echt. En dat was er. En je zag ook dat weet, dan zei. Het was ook een prachtig mooi meisje. Dat dan de grootste stoere cowboys echt aan haar lippen hingen van, blijf praten, meid. Want jij bent zo fantastisch mooi. En dan, nou ja, er kwamen er zoveel contrasten samen dat je af en toe afvraagt of je nog in de realiteit je begeeft of niet.
Voordat de race begint, is er een startkamp waar de deelnemers de paarden en omgeving leren kennen. De route is veel te lang voor aanwijzingen onderweg, dus als deelnemer krijg je tijdens de race een papieren kaart en een GPS. En daarmee moet je zelf je weg vinden. Het trainingskamp vooraf duurt 2 dagen. Daar worden eerst de regels uitgelegd. Heel belangrijk is bijvoorbeeld de manier waarop je omgaat met de paarden waarop je rijdt. Onderweg heb je 25 paardenstations waar je kunt eten en drinken en van paard kan wisselen. Als deelnemer rij je 90 tot 120 kilometer per dag en je paard doet er steeds 30. Dus die wissel je bij elk paardenstation. Bij zo'n station wordt altijd meteen gecheckt hoe het met je paard gaat, voordat er wordt gecheckt hoe het met jou gaat. Als je je paard niet netjes inlevert bij zo'n paardenstation, bijvoorbeeld met een te hoge hartslag of een te laag vochtgehalte, omdat je je paard te hard hebt gepusht onderweg of te weinig hebt laten drinken, dan krijg je een zogenaamde vetpenalty. Als je 3 keer zo'n penalty hebt gehad, word je geëlimineerd. Dus je moet niet alleen snel zijn tijdens deze race, maar ook goed voor je paard zorgen. En mocht je je afvragen hoe het zit met naar de wc gaan, er wordt bij elk paardenstation een gat gegraven. En daar worden dan 2 planken opgelegd, met daaromheen aan 3 kanten een schermpje, zodat je een beetje privacy hebt. Meestal is er niet eens wc-papier, vertelt Joyce. Het is wel belangrijk om bij elke stop te plassen, om te checken of je niet uitgedroogd bent. Als je niet hoeft te plassen, is dat een teken van uitdroging. Joyce drinkt daarom tijdens de race 4,5 liter per dag om haar vocht op peil te houden. 2 keer 1,5 liter normaal water met chloordruppels erin om het te reinigen en 1,5 liter water aangevuld met electrolytes. Je mag van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds rijden. Rond 8:30 's avonds wordt het namelijk donker op de Mongoolse steppen. En de organisatie wil dat iedereen ruim daarvoor binnen is. Als je rond 7 uur ergens rijdt zonder paardenstation in de buurt, wat vaak gebeurt, dan moet je zelf een slaapplek vinden op de Mongoolse steppen. Goed, dat zijn de basisregels. Maar eerst zijn er die trainingsdagen. En er worden daar 's avonds ook feestjes gegeven.
Heel bizar. Niks om je heen, alleen maar rotsen, de eeuwige nacht en liters wodka van Genghis Khan merk. Heel bizar, ook heel erg leuk. Dat ik relatief vroeg ging slapen en de volgende ochtend hoort dat sommige mensen met de crew gegrilde marmots hebben lopen eten. Je bedenkt het niet of het kan.
Dan is het tijd voor de eerste trainingsdag, waarop alle deelnemers voor het eerste step ingaan. Iedereen krijgt een paard toegewezen. Daar staat Joyce dan, voor het eerst op de Mongoolse steppen.
En dan sta je met z'n allen bij die startlijn met 40, 50 ruiters altijd. En dan wordt er afgeteld. En go! Ja, dan al die paarden gaan. En dan is het, hey, dat, op dat moment er heerst echt zo'n broeierige spanning. En die paarden zijn getraind om te racen. Want dat paardenracen is echt een net als sumo worstelen, is een van de grote sporten van Mongolië. Dus die paarden weten ook wat ze moeten doen. Het ene paard is alleen een racepaard ook qua fysieke bouw en mentaliteit. Een andere paard niet. Daarnaast heb je de ruiters die de weg wel meteen goed kiezen en ruiters die dat niet meteen goed doen. Dus daar dan, nou, je bent op elkaar aan het letten van, zit ik er nog in? Blijf mijn paard bij? Blijf ik op mijn paard zitten? Ik wil graag met haar rijden en ik vind hem eigenlijk best wel stom. Shit, mijn paard gaat net zo hard als zijn paard. Hoe kom ik hier vanaf? En nou, op een gegeven moment dan wordt die kluwe massa van stof en zenuwen, die strekt zich uit. Waardoor je meer afstand gaat zien en iedereen is bijgekomen van, oh hé, we hebben de start overleefd. Dan ben je ongeveer halverwege. En in kudde gaan die paarden natuurlijk enorm. En dan zie je zo voor je het veld zich splitsen. Dan denk je, oké, dit is de volgende mentale challenge. Ik ben pas net bijgekomen van de eerste, wat doe je? Ga je de ene kant op of ga je de andere kant op? Je merkt dat mensen eerst gezellig tegen je praten en vervolgens een beetje afstand van je gaan nemen. Omdat je merkt, oh wacht, oké, ze vinden mij geloof ik niet zo cool of onaardig of te langzaam of te nitwitterig. Je maakt allemaal verhalen in je hoofd, maar mensen gaan afstand van elkaar zoeken en andere mensen zoeken elkaar op. En nou ja, op een gegeven moment bevond ik me daar met mijn pony alleen en niks om me heen, dacht ik, oké, dit is best wel spannend, maar hier zijn we. Let's go.
Als ze alleen rijdt, wordt ze opeens ingehaald door Mongoolse jongens die ook meedoen aan de race.
Een van die Mongoolse jongens aan. Dit jaar dat ik meedeed, hebben ze voor het eerst onder Mongoolse jongens hebben ze een paar plekken verloot. En fantastisch leuke jongens. En ik heb een beetje Mongools toegeleerd in voorbereiding op de derby. Dus ik sprak 3,5 woord, maar genoeg om aangenaam kennis te maken. Dit is mijn naam. Hoe oud ben je? Hoe heet je? Om dat soort dingen uit te wisselen. Dus, ze vonden het meteen fantastisch dat ik 3 woorden sprak. Dus ze wisten mijn naam. En dan kom je ze. En dan zit je daar helemaal lief te doen tegen je paard. En dan zie je ze al zo die bazen met die leren lappen heen en weer slaan en praten en schreeuwen tegen dat paard. En dan vanuit je westerse mentaliteit denk je, ja, maar dat kan toch niet goed zijn? En na een paar dagen kom je er pas achter, dit is hoe die paarden worden getraind. Het is een totaal andere manier van omgaan met dieren. Met respect, maar met een heel andere soort dan wij gewend zijn in het Westen. Echt een andere taal die je ook leert spreken vanuit wilskracht.
Joyce komt door de trainingsdag heen. Die avond slapen de deelnemers in groepen in een soort huifkarren op de Mongoolse steppen. Als sardientjes in een ton liggen ze naast elkaar. Het is er bloedheet.
Ik heb er nooit van gehoord, maar allemaal kevertjes kwamen er binnen. En de hele nacht vielen er van het plafond, kevertjes kwamen uit die huifkar binnen, plafond kevertjes op je slaapzak, in je haar. En die friemelden dus zich je oor in je neus in. En je was dus alleen. Niemand heeft goed geslapen, omdat iedereen de hele nacht bezig was met ademen zonder een kever in te ademen of op te en. Weet je, ze doen geen vlieg kwaad, maar het was gewoon een douche van kevers die op je neerbleef regenen.
Joyce overleeft de douche van kevertjes en de trainingsdagen. En dan begint de race. Ze gaat goed van start op de eerste paar honderd kilometer. Het gaat zelfs zo goed dat ze een beetje overmoedig wordt.
Vanaf dag 3 had ik een beetje zelfvertrouwen. Dag 1, 0. Dag 2 dacht ik, ben er nog steeds. One way or another. Dag 3 begonnen mensen af te vallen. Dat ik dacht, hoezo lig jij uit de race? Jij bent veel beter dan wat ik ben. En toen ik, een paar paarden later dacht ik, oké, ik ben er niet voor niks. Misschien ben ik niet de beste ruiter, maar ik zorg goed voor mijn paard. Ik zorg goed voor mezelf. Ik ga er gewoon voor en ik laat ze even los. Toen ging het dus best wel heel erg goed. En toen kreeg ik iets te veel hoogmoed.
Joyce vraagt bij een paardenstation een flink snel paard aan. En dat blijkt een verkeerde keuze.
Dacht ik, doe mij maar een pitje erin. pit kreeg ik. Dus wij reden met een stuk of 6-7 ruiters gezellig te babbelen, dit en dat. En we reden langs een stuk plastic langs de kant van de weg. Het bewoog niet of wat dan ook. Het lag er gewoon. En ik reed midden van die kolonne. Dus ik dacht ook, meestal als paarden voor je gaan, is er niks aan de hand. En ik reed op dat paardje, tjik, 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 in een drafje. En mijn paard, ik zie hem lokken. Ik voel hem ontploffen. Volgende moment sleep ik over de grond. En ik tel tot 3. Want bij het startkamp hebben ze De editie daarvoor had iemand zeer, zeer intense interne bloedingen opgelopen, omdat hij niet zijn paard losliet toen hij eraf was gevallen. Met als gevolg dat ze een final call naar zijn familie hadden laten plaatsvinden, omdat ze bang waren dat hij intern helemaal aan doodbloeden was. Viel uiteindelijk heel erg mee. Maar ze zeiden, jongens, tel tot drie. Na 3 seconden stopt je paard toch niet. Dus dan kan je alleen maar jezelf en je paard pijn doen, onnodig. Dus ik tel tot drie en ik 1, 2, 3. Kut. Midden in zo'n moeraslandschap. En een moeraslandschap in Mongolië is niet een moeraslandschap zoals in Nederland. Een moeraslandschap in Mongolië zijn rotsen en moeras samen. Mijn paard vloog daarin met al mijn gear erin. En ik sta daar en ik denk, kut.
Het paard met al haar spullen erop is weg. De spullen die ze in de jaren daarvoor zorgvuldig heeft uitgekozen en gekocht. Een Mongoolse vrouw met 7 kleine kinderen rijdt dan langs in een truck en vraagt of Joyce hulp nodig heeft. Joyce legt uit wat er gebeurd is, maar ze komt niet ver met haar Mongools. En de vrouw rijdt door. Even later rijdt er een auto langs van de organisatie, die Joyce ophaalt en een paardenstation terug aflevert. Daar vraagt ze de lokale Mongoolse herders of die haar paard en haar spullen terug kunnen vinden. Als die herders haar paard gaan zoeken, op hun motoren, komen ze de vrouw tegen, die Joyce eerder tegenkwam.
Dat vrouwtje met die 7 kiddo's, die was op haar pony gesprongen, is door het moeras heen gegaan, heeft mijn paard gevangen, is 5 kilometer van mijn paard teruggereden om mij te vinden. God, wat een vrouw.
Ja.
Die dan gewoon eventjes zegt, ah joh, ik heb 7 kleine kinderen onder de 8 jaar en ik spring even op een paard en ik vang dat wilde dier en ik breng hem terug.
Dankzij de hulp van deze Mongoolse vrouw en de lokale herders heeft Joyce al haar spullen terug. Ze krijgt een nieuw paard en vertrekt weer. Maar nu is ze alleen. De groep waarmee ze reed is ze kwijtgeraakt. Maar eindelijk kan ze vliegen.
Ik galoppeerde over zo'n weg. En je moet je voorstellen, de hele vallei, overal donkere wolken om je heen. En de zon breekt door. En die geur in mijn neus. En allemaal hamstertjes die leven er in het wild. En die doken weg vlak voor het getrappel van de hoeven van mijn paard. En ik was dan tranen. Dat ik dacht, oké, nu is het avontuur echt begonnen. En dan zit je daar in je eentje. Fantastisch.
Geweldig.
Ja.
Ja, mooi. Ik zie dat je nu nog...
Ja.
Joyce krijgt natte ogen als ze hierover vertelt. Die dag rijdt ze solo over de eindeloze vlaktes van Mongolië. Dit is wat ze wilde toen ze meer dan 10 jaar geleden voor het eerst hoorde over de Mongoolse derby. Maar als de avond valt, is ze niet in de buurt van een paardenstation. Het is wel tijd om een plek te zoeken om te overnachten. Ze zoekt een gir, dat is zo'n grote Mongoolse tent die we in Nederland ook wel een yurt noemen. In Mongolië heet dat dus een gir. Ze zoekt er zo een om aan te kloppen in de hoop dat ze ergens gastvrij wordt ontvangen.
Ik ging op zoek naar een plek om te overnachten, ruim op tijd, om 6:30. Dus ik denk, na een 30 minuten rustig draven, dan vinden we wel wat. Dus ik ga naar 1 keer. Mag ik hier overnachten? Nee. Nou, meestal mag je dat meteen. Ik zie daar in de verte nog een andere keer. Hallo, mag ik hier overnachten? Nee. Huh? Dat is 7:10, best wel spannend. Dus nog een andere keer. En je ziet, ik zag dat... Er stonden motoren buiten, er waren dieren. Dus ik wist dat er mensen waren. Deden niet open. Dus ik denk, hè? Wat is dit? Dus, nou, en toen was er was iets van 7:45 bijna. Zat ik op de grens, op een heuvel zag ik nog 1 keer. Ik dacht, nou, die probeer ik nog. Het wordt me eerder een beetje spannend, hè? Overal alleen maar mannen. Er was een man ook met de motor heen en weer aan het rijden. Die af en toe aan het zeggen was, kom hier, kom hier. En die wees hij naar een dorpje. En ze hadden bij de start gezegd, wat je ook doet, ga niet naar een dorp. Want daar vindt de criminaliteit plaats. Jij wordt gejat, je paard wordt gejat. Willen we niet hebben. Dus ik dacht, die man die motor, die flikkert me lekker op. Ik ga naar die gear op de helling. Ik kom eraan, een zwaar agressieve hond komt naar me toe. Ik zeg, bijt mijn pony zijn pees niet kapot. Bijt mijn pony zijn pees niet kapot. Ik hoop dat die pony het niet te eng vindt. Nou, en er zwaait een deur open. En er komt het allerschattigste vrouwtje, omaatje, met zulke enorme rode wang, komt naar buiten. Ik zo, mag ik hier slapen overnacht met mijn paard? Natuurlijk. Dus ik word door haar zoon van mijn paard geholpen. En er werd ergens een half karkas geit. Er waren geiten daar eens tevoorschijn getoverd. Er werd een verse geitensoep voor me gemaakt. Haar dochter die sprak een beetje Engels. Dus die vond het helemaal leuk om met mij uit te wisselen. Dus nou, ze hadden een hele gear maakte ze voor me vrij. Dus het is uit last minute goed gekomen. Dat was best wel spannend. De organisatie komt altijd bij je checken als je niet bij een horse station slaapt. Dus ze kwamen met van die grote terreinwagens kwamen ze aanrijden. En het eerste wat er gebeurt is dat een van de dames van de organisatie die auto uitspringt. Are there any women here? Want het was niet zo'n chill gebied blijkbaar. En zei ze, als er geen vrouwen waren hier, dan hadden we hier niet laten overnachten. Denk, okay. Ben ik goed van achtergekomen. En ik ben uiteindelijk blij dat ik niet bij een van die andere tenten ben gaan slapen.
Joyce komt er goed vanaf in haar eentje, in the middle of nowhere. De geit is lekker en ze slaapt er goed. Als ze de volgende dag aankomt bij het volgende paardenstation, kiest ze een nieuw paard. Maar dat gaat niet goed.
En echt nog nooit zo'n slechte keuze kunnen maken. Hij deed te goed. Het was een warme dag. Hij deed te goed om meteen terug te gaan. En ik had zoiets van, okay, als hij niet zo hard gaat, want het is zo heet. Ik wil hem niet te ver. Ik wil hem niet over zijn toeren brengen. Maar ik heb uiteindelijk ruim 6 uur erover gedaan. En het paard wilde niet harder dan een soort van hele nare, houterige jog.
Dus kwam niet in een ritme?
Een ritme, maar het was echt een heel naar ritme. En het paardje was schrikkerig, langzaam en wilde niet over een riviertje of wat dan ook. Terwijl, weet je, stond er een koe 1 meter van ons vandaan in de rivier. Dat je kon zien, het riviertje is niet dieper dan 20 centimeter, maar hij weigerde, weet je wel. Dus ik heb op mentaal vlak waren we geen match. Maar hij heeft me wel de hele stretch gedragen.
Oké.
Maar ik kwam daar wel. Nou ja, ik had altijd. De crew kende me ook al vrolijk. En hoe is het? En bla bla. Leuk uitwisselen. Het was echt een regelrechte nachtmerrie. Ik heb ook. Die 6 uur waren echt de langste 6 uur van de race, denk ik. Ik kwam daar half trillend van de tranen. Kwam ik eraan. Ik was ook bijna bij het volgende horse station. Raakte ik hem nog kwijt. Omdat er een van de reuze insecten op mijn paard kon afrennen. Gelukkig had ik hem heel goed vast. Ik dacht echt, we zijn er nu bijna. Je gaat nu niet 30 kilometer terugrennen, want ik zie hem al gaan. Maar hij heeft zich, gebaseerd op de hartslag, had hij echt gegeven wat erin zat. Ik heb hem niet over zijn randje geholpen, maar hij heeft wel alles gegeven. Maar het was niet leuk. Het ging in een continue cyclus van huilen, aanmoedigen, boos worden, weer huilen, weer aanmoedigen, weer boos worden. Nou ja.
6 uur lang.
Toen kwamen er twee jongetjes kwamen er langs op een motortje. Het Mogolse grappies. Kunnen we je helpen? Hoe is het? Nou ja, dat je weet. Nee, ik moet nu gewoon nog even afmaken en doorbijten. En dat is gelukt. Dus.
Ben je op dat moment nog, zeg maar, officieel in de race?
Ja, wat wel gebeurde in die 6 uur is dat ik daarvoor in het midden van de pack zat. In het midden van de groep. En na die 6 uur was ik. Ik zag de ruiters waarvan ik wist dat ze achter mij zaten, zag ik bij binnenkomst van het horse station wegrijden. Dus toen wist ik, I'm dead last. Nu wordt het spannend. Want als je op een gegeven moment de laatste bent en te langzaam gaat, dan halen ze je uit de race omdat je te langzaam bent. En ze te veel. Ze willen het veld compact houden om snel te kunnen reageren als het nodig is. Dus toen dacht ik, shit, dag 5. Is het voorbij?
Na 6 uur struggelen komt Joyce trillend van emotie aan op het paardenstation. Ze is helemaal achterop geraakt in de race. Maar bij het paardenstation komt er een vriendelijke Mogolse herder naar haar toe. Met een nieuw paard.
En die zei, good horse, good horse. Over het paard dat hij vasthield. En wist ik inmiddels. Of, als ze dat zeggen, is het echt een ezel die alleen maar achteruit gaat. En vinden ze het grappig om jou daarmee te zien. Hè? Nou ja. Je frustratie daarmee te zien opbloeien. Of het is echt een goed paard. Dus ik dacht, nou, fuck it. Kom maar, als het een scheiddier is, of als hij niet hard gaat, dan weet ik nu wat ik moet doen. Meteen omdraaien. Maar ik stap op en ik vlieg, man. Het ging echt. En we gingen over En er was gewoon ook geen houden aan. Want ik wilde heel snel vooruit. En dat paard. Heuvel op, heuvel af. Berg op, berg af. Dit was het stuk waar we echt steile hellingen op en af moesten. Hij ging maar door, hij ging maar door, hij ging maar door. En het was fantastisch. Maar ook dat ik zag de ondergrond en de keien en hoe hard het was. Dat ik dacht, als ik nu dit paard uit balans breng, dan val ik echt heel hard. He, of als hij de berg af valt of struikelt, dan valt hij op mij. En dan krijg ik het paard op mij. En dan heb ik een heel groot probleem. Dus ik bleef maar heel stil zitten.
Maar je vloog.
Ik vloog. We vlogen echt. We kwamen families tegen die allemaal het fantastisch vonden. Ik kwam toeristen tegen. Op een gegeven moment toen reed ik door een regenboog. En als ik een regenboog zie, dan denk ik altijd, oké, oma. En op het volgende moment reed ik door een hagelstorm. En na de hagelstorm kwam er weer zon. En toen kwam ik twee meiden tegen die eerst achter mij reden. Die kwamen van achter. Ik denk, oh, ik heb jullie ingehaald. En toen reden we in de avondzon, kwamen we bij het volgende station aan. En ik denk, oh, met vier anderen. Ik denk, ik ben nog in de race, fuckers. Dus het is goed met jullie.
Een vriendin van haar moet daar afhaken, omdat ze zulke grote wonden heeft op haar billen dat ze niet door mag rijden. Bij dit station doet de Mongoolse herder nog een aanzoek aan Joyce, wat ze vriendelijk naast zich neerlegt. Maar vanaf dit punt krijgt de race een ander gevoel.
In plaats van dat je een race aan het doen was om te winnen, was je een race aan het doen tegen de klok. Mm-hmm. Omdat je niet als laatste wilde zijn.
Ja.
Dus het was voornamelijk achterover kijken. Zie ik iemand in mijn kielzog? Want als die er is, heb ik een probleem. Dus dat was waar de race daarna over ging. Het was een prachtige ochtend en ik heb een stukje met een kudde wilde paarden meegereden. En enerzijds wilde ik daar even van genieten. Anderzijds was het van nee, achterom kijken en door.
Heb je dan op dat moment nog het plezier erin wat je hoopte te vinden in de race?
Het is iets anders geworden dan plezier op dat moment. Je wil dan alles eruit halen, alles meemaken en zo lang mogelijk in de race blijven. Toen was ik echt aan het racen. Daarvoor was ik eerst gewoon perplex. Daarna dacht ik, wat doe ik hier? Ik ben hier niet goed genoeg voor. Op een gegeven moment merkte ik, oh, ik ben best wel goed eigenlijk. En toen heb ik even extreem genoten. En daarna was het oké, racen, want anders mag je niet meer. En ik wil het meemaken.
De handschoenen van Joyce maken de race vanaf hier niet meer mee. Op dit punt hebben veel deelnemers aan de race last gekregen van hun darmen. En dat kan Joyce elke keer goed zien en ruiken als ze bij een paardenstation op de planken gaat staan van zo'n wc. Op dag 5 laat ze een keer per ongeluk haar handschoenen vallen in de diarree. En die laat ze daar maar liggen. Dus vanaf dat moment rijdt ze zonder handschoenen. Dat betekent dat ze haar handen verbrandt, maar dat heeft ze liever dan die handschoenen die onder de diarree zitten. Op dag 7 rijdt Joyce met twee andere vrouwen verder. Eentje daarvan mag ze, die heet Carla. De ander heet Stephanie en mag ze niet echt. Maar als het paard van Joyce die dag onderweg stilvalt tijdens het rijden, helpt Stephanie haar door het paard van Joyce 25 kilometer lang vooruit te trekken met haar paard, tot ze aankomen bij het volgende paardenstation. En daardoor mag Joyce in de race blijven. Even later sluit een vierde vrouw zich bij hen aan, een Amerikaanse cowgirl die Shandy heet. Zij had zich met een vriendin aangemeld voor de Mongoolse Derby. Maar die vriendin is op dag 3 van de race zwaar uitgedroogd en uit de race gehaald. Shandy is dus alleen en sluit zich aan bij Joyce en de twee andere vrouwen. Met z'n vieren rijden ze verder. Helemaal achterop in de Mongoolse paardenrace. Aan het einde van die dag weet Shandy er een feestje van te maken bij het paardenstation waar ze overnachten.
Ze sprak geen woord Mongools, maar ze sprak wel elke taal om het zo maar te zeggen. Dus die had met een van de chauffeurs van de trucks. Kon ze altijd chocola, marmottenvlees, wodka vandaan halen. Dus die avond, en we hadden echt enorm gezweet met z'n allen die dag, zaten wij met z'n viertjes in een heerlijke warme gear. We hadden dumplings gegeten die avond. Dat was wel echt verwend. Met een reep chocola en een fles wodka in onze BH'tjes op te drogen. Nou, we hebben zo'n lol gehad. Ik dacht, oké, dit is, weet je, ik had dit nooit eerder bedacht. Maar hier zitten we en het was echt helemaal genieten.
De volgende dag, dag 8 van de race, rijden ze met z'n vieren verder. De dynamiek is goed. Het is voor alle vier de vrouwen duidelijk dat ze op deze manier door willen in de race. Tot het misgaat.
Dat was gewoon dat je dacht, oké, op deze manier werkt het. En is het fijn. We speelden op elkaar in. We hielpen elkaar. Het was gewoon heel duidelijk. We stick together. Totdat Shandy op de ochtend van dag 9 onderkoeld raakte. En dat was heftig om te zien.
De meeste dagen van de Mongoolse paardenrace zijn heet. Loeiheet. Daar hebben Joyce en Carla het bijvoorbeeld zwaarder mee. Maar op dag 9 rijden ze urenlang met z'n vieren door de hagel heen. De anderen hebben het eerst niet door, maar als ze bij een paardenstation aankomen, blijkt de Amerikaanse cowgirl Shandy zwaar onderkoeld. Ze begint zelfs te hallucineren en het gaat heel slecht met haar. Ze wordt uit de race gehaald en op temperatuur gebracht. En dan overleggen de andere vrouwen met elkaar. Ze zijn nog zo'n 5 paardenstations verwijderd van de finish. Maar gaan ze door met z'n drieën of besluiten ze te stoppen?
En op dat moment was het van oké, we wisten als we nu doorrijden en we houden geluk, dan halen we de eindstreep op tijd, net op tijd. Als één ding tegen zit op die dag 9 of dag 10, dan halen we het niet. Toen hebben we je zit dan op een gegeven moment tegen de grenzen van wat je fysiek nog kan en mentaal nog kan aan. Het weerbericht gevraagd en het weerbericht was hagel, sneeuw voor de rest van de dag. En ik keek naar Stephanie en ik dacht, shit, zit ik met jou opgeschreven? Maar Shandy is weg, dus de dynamiek is weg. En ik keek Carla aan en Carla en ik keken in ons ogen, elkaars ogen zagen we, dit is genoeg. We hebben zoveel avonturen meegemaakt. We hebben gezien hoe de ambulance, je hebt geen ambulance daar, maar we hebben gezien hoe mensen werden afgevoerd. Omdat ze een of andere katapultenval hebben meegemaakt in marmottenholen. We zijn paarden kwijtgeraakt, hebben ze teruggevonden. We hebben 24 verschillende paarden gereden met het startkamp. We zien nu de onderkoeling die wij misschien ook gaan ervaren als we nu doorrijden. Het is goed. Heel veel meer gaan we er niet uithalen. En als we het eruit halen, lopen we een heel groot risico dat we iets gaan oplopen waar we helemaal geen trek in hebben. Zo zeiden we. Cessa. Stephanie aan het janken, want die durfde niet alleen verder, maar wilde niet stoppen. En Carla denk altijd iets van, nee, dit is goed.
Was het een moeilijke beslissing?
Op dat moment niet. Gewoon omdat die bevestiging zag ik zo helder in haar ogen, dat echt zoiets was van, nee, we hebben geen woorden nodig. En misschien kunnen we verder, maar we willen niet verder. Dan heb je ook vrijheid om een keuze te maken. En dat is ook een soort van vrijheid die je niet van tevoren denkt dat je die gaat tegenkomen. Zeg ik, je stelt grenzen van tevoren, denk je, hoor je van oké, wanneer wordt het te gek voor mij? Wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee? Wanneer ga ik over mijn grenzen? Of niet. En op dat moment weten dat ik op zo'n moment grenzen heb gehonoreerd die ik van tevoren aan mezelf heb beloofd. Dat ik denk, dat vind ik wel cool. Dat ik dicht bij mezelf ben gebleven. En dat was heel helpend dat ik Carla daar had om in haar ogen dat te bevestigen dat we er allebei berustingen hadden. Wat moeilijk was, is dat we dan, 5 minuten later in het busje naar het stadkamp werden gebracht. En we reden dan niet de kant op van de race, we reden de andere kant op. Maar 5 minuten later reden we in een heldere zon. Fuck, sorry. Wat nou als? Maar ja, dat weet je niet.
De vrouwen zitten niet alleen in de bus. Tegelijkertijd met hen is een man afgevallen, een Amerikaanse miljonair die er slecht aan toe is. In de bus wordt hij emotioneel. Hij vertelt huilend zijn hele levensverhaal aan de vrouwen over zijn gebroken gezin en zijn kinderen die hem niet meer willen zien. Shandy krijgt daar weinig van mee. Zij heeft stiekem een fles wodka gejat en kotst onderweg de hele bus onder. Het doet Joyce allemaal beseffen dat ze, in tegenstelling tot deze mensen waarschijnlijk, gelukkig veel moois heeft om voor thuis te komen. In die bus rijdt de groep afvallers richting de finish van de Mongoolse paardenrace.
En we mochten ook nog als toetje, mochten we dat laatste stukje rijden op dag 10. ja, je bent er dan toch. De paarden zijn al gereserveerd. En kregen we nog een paar hele leuke vliegbeesten onder onze kont om nog eventjes dat stukje naar de finish mee te maken.
Een Mongoolse ruiter blijkt de race te hebben gewonnen. En dan is er, bij de finish, weer een groot feest.
En dat was, nou, je hebt dan een feest met allemaal Noordwest-Europeanen en lokale Mongoolse mensen. En dat is gedanst en gefeest en leuke uitwisselingen en mooie speeches. Dat was gewoon heel erg leuk om te zien.
Joyce blijft dan nog een paar dagen in Mongolië en gaat bijvoorbeeld uit eten met Carla en haar man. Dan is het tijd om weer naar huis te gaan. Terug naar Nederland.
Hoe is het dan als je thuis komt om weer, ja, in Nederland? Je noemde het eerder, omschreef je denk ik goed hoe het hier is afgekaderd en zo allemaal. Hoe is het als je dit hebt meegemaakt om dan in Nederland weer te gaan rijden?
Bevrijdend komt bij me boven. Het grappige is, je merkt, ik was op zoek naar vrijheid. En ik heb hem voornamelijk gevonden in het vrijheid van keuzes maken. Op het moment dat het spannend wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat je die keuze hebt. Het is dicht geregeld in Nederland. Maar in Mongolië heb je op een andere manier vrijheid. Want zodra jij... Je bent helemaal alleen op de steppen. Als het echt goed misgaat, dan is het ziekenhuis met niet dezelfde middelen als hier in Amsterdam of waar dan ook, is 3 uur rijden minimaal. Dat begrenst je ook ergens. Ik had een noodknop aan mijn lijf hangen voor het geval dat ik hem ook nog in kon drukken op het moment dat het misging. De dingen die je daar begrenzen zijn de marmottenholen waar je misschien in stapt. De honden die misschien achter je aankomen. De schuurplekken die je misschien op de binnenkant van je benen hebt staan of op andere plekken. Dus dat was denk ik de les die ik eruit haalde van je hebt op verschillende manieren grenzen ergens wel in het leven. En als je ze niet ziet, betekent het niet dat ze er niet zijn.
Wat heb je vooral over jezelf geleerd?
Dat ik best wel hardcore ben. En dat als ik echt iets wil, dat ik echt veel verder kan komen dan ik denk. Ook al is het niet mijn beroep. Maar als ik goed voor mezelf zorg en goed voor het dier zorg, dan kan je zo ver komen. Terwijl dat helemaal niet... Nee, ik denk, het ergens klopt het niet. Nog steeds niet in mijn hoofd dat ik denk, ik ben gewoon tot dag 9 gekomen. Er zijn zulke gave mensen gewoon niet verder dan dag 2 of 3 gekomen. Hoe kan dat nou weer? En dan dat ik een hele grote kracht heb in dingen voorbereiden. En weten, dat er op zoveel manieren iets niet mis kan gaan. Ik regel het, dicht op een bepaalde manier. Dat ik me op dat moment kan overgeven aan het moment. En dat ook wel een hele mooie eigenschap is om vrijheid voor jezelf te creëren. Wanneer die niet is dichtgeregeld door de gemeente waar je in paard rijdt. Ja.
Dus de Nederlandse drang om het dicht te regelen was best wel nuttig voor jou.
Zeker weten.
Wat heb je geleerd over paarden?
Enerzijds, als je die verbinding hebt, dan voel je die meteen. Dan met dat paard waar ik over door de bergen heb gescheurd, dat was gewoon, ik ging zitten en ik was thuis. En dat paard voelde dat denk ik ook. Dus we konden elkaar helemaal vrij laten, want we wilden hetzelfde. Hij wilde de berg op racen en ook af. En dat mocht hij van mij. Tegelijkertijd als het hagelde, dan deden we wat rustiger aan. Dus de klik is vanzelfsprekend. En ze doen ook weer heel veel voor je. Dat paard waar ik bijna 6,5 uur mee in gevecht ben geweest, hij heeft me er wel gebracht. En het was niet leuk, maar we zijn wel met respect met elkaar omgegaan de hele tijd. Ik heb er niet veel genoten, ik heb er wel van geleerd. Wat ik ook heb geleerd is dat als je heel... het klinkt misschien zweverig, maar als je hele hart soort van open gaat van ik wil vooruit, dan gebeuren er dingen met de mensen en de dieren om je heen. Omdat die merken, we willen die kant op. Als je zo'n vurige drang hebt naar... het gaat niet meteen. Het betekent niet dat alles vanzelf gaat. Maar dan gaan op een gegeven moment dingen die kant ook opstaan. Om je mee te helpen. Of dat nou is met het paard zelf of de mensen om je heen die weg helpen vinden. Dan kom je er wel.
Je hebt 9 dagen van alles meegemaakt. Geweldige dingen, vervelende dingen. Je hebt de wijde natuur meegemaakt. En je hebt ook meegemaakt dat zolang er mensen om je heen zijn, dat er altijd wel die dynamiek blijft.
Ja.
Zeg maar, je omschreef goed in het begin hoe hier in Nederland alles zeg maar wel helemaal wordt afgekaderd. Je omschreef tijdens de race een moment van geluk dat je eigenlijk helemaal in je eentje reed. En dat je tranen van geluk had. En eigenlijk voel ik een beetje dat altijd als er de hele tijd mensen bij waren, dan heb je toch je moet rekening houden, je krijgt die dynamiek. En dat lijkt me iets waar ik zelf ook gigantisch allergisch voor zou zijn, zeg maar. Hoe kijk je daarop terug, zeg maar? Had je verwacht dat dat zo'n grote rol zou spelen op dit avontuur?
Dat is niet iets waar ik van tevoren over na had gedacht. Wel een van de redenen waarom ik me in mijn eentje heb ingeschreven.
Ja.
En omdat niemand zo gek was om dat te doen met mij tegelijkertijd. Maar ook dat ik dacht, nee, dit is iets voor mij. En ik vind het fijn met mij. Wat ik er wel van meeneem is, je hebt de reis, je hebt het doel. Maar de company, het gezelschap is heel erg bepalend in hoe je dat allemaal ervaart. En als ik me daar niet in thuis voel, dan doe ik het gewoon niet. Of dan zoek ik een ander gezelschap om dat mee te doen. En wanneer ik met vriendinnen een paardenvakantie boek, dan zoek ik een groepje waarvan ik weet dat het fijn is. Want dan weet ik dat het voor iedereen een genot wordt.
Ja, interessant. Dat omschrijf je denk ik goed inderdaad. Het cliché is altijd, het gaat om de reis, niet om het doel of om de eindbestemming. Maar het gezelschap is dus eigenlijk nog belangrijker.
Veel belangrijker.
Je zei, dit was een mooi excuus om eindelijk de foto's uit te printen. In je dagelijks leven nu, wanneer komt het wel eens nog naar boven?
Ik kon hiervoor best wel zenuwachtig worden over dingen zoals een paardrijwedstrijd. Of over wat nou als. En nu weet ik, ik zorg best wel goed voor mezelf en de mensen die er om me heen. En dan komt het wel goed. Misschien niet meteen. Maar zoals de Mongoolse steppen zich van het een op het andere moment tegen je kan keren en dan weer met je mee. Dat is wel iets wat ik meeneem. Want op het aller diepste dieptepunt zat ik 5 minuten van mijn aller hoogste hoogtepunt. En als je dan even diep zit, dan denk je, oké, ik zit nu even helemaal low. Maar over een paar minuten kan het totaal weer anders zijn. Dus geniet maar even van dit dieptepunt, omarm het. En dan kan de tij zo weer keren.
Geniet van het dieptepunt, omarm het. En dan kan de tij zo weer keren. Joyce, het paardenmeisje van mijn basis- en middelbare school, heeft meegedaan aan de Mongoolse paardenrace. Ze heeft de race dan misschien niet uitgereden, maar wel 1000 kilometer afgelegd over de Mongoolse steppen. Ze leerde onderweg dat een goede voorbereiding je veel vrijheid geeft. Dat ultieme vrijheid uiteindelijk vooral zit in je persoonlijke vrijheid om keuzes te maken. Of dat nou hier in Nederland is of midden in Mongolië. En ze leerde dat het gezelschap waarmee je onderweg bent het allerbelangrijkste is. Nog belangrijker dan de bestemming of de reis. Dit was het verhaal van de Mongoolse paardenrace. Heb je de eerdere verhalen in de ondergrond nog niet geluisterd? Check die dan ook. Ze zijn allemaal tijdloos. De ondergrond wordt 100% mogelijk gemaakt door de mensen die de podcast steunen via Petje Af. Check de link in de omschrijving van de podcast als je ook supporter wil worden. En volg de ondergrond in je podcast app, op social media of via de nieuwsbrief om geen update te missen. Mijn naam is Sam van Raalte en tot het volgende verhaal in de ondergrond.